opbrengst van de collecte in de ochtendvergadering was 2097 gulden en 60 cent. Waarvoor hartelijk dank. En toch de middagcollecte ook nog heel hartelijk bij u aanbevolen. Dan een vriendelijk verzoek of u de koster van de vele gevulde koeken af wilt helpen. We hebben een grote voorraad en ik denk dat we daar geen moeite mee hebben. Ik stel voor om met u te zingen uit Psalm 56 en daarvan de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? 4 en 6 uit Psalm 56.
Thank you.
Wij openen Gods heilig woord opnieuw bij Psalm 119. En we lezen daaruit de versen 9 tot en met 24. Psalm 119 vanaf vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te allen tijden. Gij scheldt de vervloekte hovaardigen die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Tot zover de schriftlezing en straks zou ik graag iets willen zeggen over wat we vinden in vers 19. Waar de dichter belijdt, ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Zoeken wij echter vooraf Gods heilig en vriendelijk aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, hoe past het ons uw lieve naam te erkennen, dat ge ons in de achterliggende uren nog het nodige hebt willen schenken, dat we elkander hebben mogen ontmoeten en zeker een belangrijk deel, een onderdeel van deze ontmoetingsdag. Ook mochten we eten en drinken en er was, zoals kunnen we zeggen, gewoonlijk een overvloed. Laat het ons eens een wonder mogen worden en telkens weer opnieuw, Heere, opdat niet alleen onze zonden en afmakingen, maar ook uw goede tierenheden ons harde hart voor u mogen verbreken. Dat is altijd nodig. Dat offer komt u toe, Heere. Dat is wat uw oog behagen kan en wat u gaarne ziet in ons. Leg het er toch zelf in, Heere, want van ons is geen enkele verwachting. Zo mogen we weer samen zijn. En wat is dat groot dat gij dat geeft, ook in deze tijd. Zeker in deze tijd, waarin we in de maatschappij waarin we leven steeds meer moeten opschuiven naar het randje toe. En in deze tijd waarin we ons ook binnen de kerken soms een vreemdeling kunnen voelen. Heere, wil gij ons onderwijzen vanuit uw heilig woord. Gedenk aan uw kerk op deze aarde, wereldwijd, waar uw volk ook samenkomt. Heere, vermeerder uw kerk, ondanks het woeden van de vorst der duisternis. En ook in ons eigen lieve landje, wil ook daar door uw woord en geest nog tot inkeer brengen hen die dwalen. Wil onderwijzen die gij op het smalle pad en leven hebt gezet. Onderwijs geven, wijs maken tot zaligheid. En geef, Heere, dat uw kinderen, die gij te allen dagen zult hebben, tot aan het einde ter wereld toch bewaard mogen worden voor mismoedigheid en voor ongeloof, voor teleurstelling. Laten we toch ook groot en goed van u mogen denken. Het valt niet mee als we een vreemdeling worden op de aarde. En toch, toch is niemand zo gelukkig dan een vreemdeling. Een vreemdeling bij u, omdat u zijn God, zijn leidsman, zijn toevlucht bent. O drie enige God, zegen ons zo tezamen. Geef al wat nodig is in spreken en in luisteren aan de beide sprekers van deze middag. En hoor ons bidden uit genade in de wegneming onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Ja, ziet u die man? Ziet u die man daar lopen en alles kun je zien dat het een vreemdeling is. Je ziet het aan zijn uiterlijk. En kijk, hij vraagt nu iemand de weg. Jazeker, dat moet een vreemdeling zijn. U hoort het aan zijn spraak. En u ziet ook dat hij zich wat onwennig gedraagt. Een vreemdeling, u bent hem vast ook wel eens tegengekomen. In Psalm 119 komen we ook een vreemdeling tegen. Het is naar zijn eigen getuigenis een vreemdeling, de dichter van deze psalm. Hij belijdt, ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Het is dus ook meer dan een belijdenis. Hij spreekt het uit tegenover de Heere. Is er heimwee in zijn hart? Wel zeker, daar kent u de vreemdeling aan. Gods kind wordt ook een vreemdeling. Hoe dan? Altijd door Gods toedoen. Altijd door Gods toedoen alleen. God is het die trekt uit de duisternis en brengt tot zijn wonderbaar licht. Er is van ons mensen geen verwachting. Wij zullen nooit zelf de grenzen van het koninkrijk der hemelen overtrekken. En een vreemdeling op de aarde worden. Het geldt van ieder mens van nature dat we echt wereldburger zijn en staan buiten het koninkrijk van God. En zoals de apostel het zegt, verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven Gods. Vreemdeling bij God. Een vreemdeling op de aarde. Dat is dus een kind van God. Hij wordt het. Hij die zich van nature thuis voelt hier, gaat zich hier al minder thuis voelen. Hoewel hij van nature uit de aarde aards is, wordt zijn wandel in de hemelen. Hun verwachting is niet meer van beneden. Is dat altijd zo? Nee, dat is niet altijd zo. Het leven dat de vreemdeling leidt, zei ik al, is uit God. Hij moet door God bediend, door God geleid, door God onderwezen worden. Want uit en van hemzelf zoekt hij altijd weer de wereld op. Hij is van nature namelijk geen vreemdeling op de aarde. God trekt, God roept en hij laat zondaren zien door woord en geest beschaffen in het koninkrijk der hemelen. En dan, maar dan ook zeker, gaat een mens verkopen. Verkopen wat hij nooit verkopen zou. Loslaten waar hij zijn hart op gezet heeft. Als hij iets gezien heeft van de goedheid en de dienenswaardigheid van die koning. Als hij de schatten heeft gezien die het koninkrijk Gods in zich verborgen houdt. Dan gaan we net als die man alles verkopen wat ons lief en dierbaar was. Daar ligt het geheim ook van de vreemdelingschap. God is het die roept. En u roept God wel uit de duisternis, maar hij roept me niet uit de wereld. Niet van mijn plaats en van mijn taak die hij mij hier geeft. Dat doet hij niet. En daarom wordt hij een vreemdeling. Hij neemt me niet weg van de aarde, maar ik word een vreemdeling op de aarde. Waar hij me gesteld heeft in die omgeving, in die werkring, in dat gezin. Heer Jezus heeft het toch in mezelf gezegd, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar wel bid ik u, o Heilige Vader, dat gij hen bewaart. Bewaart van de boze. God zendt hen juist in deze wereld. Gelijk ge mij gezonden hebt, o Vader, alzo zend ik ook hen in de wereld. En dat kunt u horen aan dit gebed. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Hij zegt dus niet, laat ik dus maar mijzelf afzonderen in een klooster. Nu ik mij hier op aarde niet thuis voel. Of Heere, haalt u me maar thuis van deze goddeloze wereld. Maar hij zegt, verberg uw geboden voor mij niet. Wijs mij de weg. Toon mij vanuit uw woord en door uw geest hoe ik staan moet en waar ik staan moet. Hoe ik gaan moet en waar ik gaan moet in deze wereld en in deze tijd. Zolang ik hier nog op aarde zal zijn. Want als het gaat over een vreemdeling op de aarde, dan zegt dat woordje aarde dat hij hier dus geen eeuwig tehuis heeft. Nee. En dat weet die vreemdeling. Hij weet dat hij een gast en een bijwoner is. En dat hij hier geen blijvende stad heeft. En daarom Psalm 119, waar we vanmorgen ook al zo veel uit mochten horen. Daarom zie je deze vreemdeling bidden om leven, om licht en om leiding. Hij bidt, hij heeft de Heere nodig. Een vreemdeling is iemand die voortdurend raad nodig heeft, licht, leiding. Hij bidt ook om bewaring. Bewaar mij, zegt de directe context. Waarom ook om bewaring? Ja, vanwege allerlei gevaren. Vanwege gevaren op de aarde, maar ook vanwege gevaren in de vreemdeling. Hij moet bewaard worden omdat hij zelf niet te vertrouwen is. De aarde, zo leerden we vroeger op school, heeft een aantrekkingskracht. En op de school van de Heilige Geest leren we het ook. Dat wij uitgaan van nature naar de aarde en naar het aardse. Heeft zulk een aantrekkingskracht. En de aarde maakt zich op onder de vorst der duisternis. Om het hart van mensen te verleiden, te verzoeken. van God af te trekken. En zeker het kind van God. Want de vijand die God haat, haat zijn kinderen ook. En daarom de aarde is wel een gevaarlijk terrein. Aanslagen worden er gepleegd op die vreemdeling. En dat zou allemaal nog niet zo erg zijn als het hart van die vreemdeling te vertrouwen was. Maar van nature gaat ook hij zo dikwijls nog uit naar deze aarde, naar deze wereld. En het is echt niet alleen zoals je jong bent, hoor. Er zijn ook genoeg oudere mensen. Mensen in de 70 en in de 80 die ik heb horen klagen. Ons hart dat gaat nog zo uit. Zo uit naar het hier en naar het nu. Dat is nou ons bestaan. Dat wordt voor deze vreemdeling smart. Een vreemdeling hoor je ook klagen over zijn wereldgezindheid. Vreemd niet waar? Vindt u dat ook zo vreemd? Ja, toch is het zo. Zo'n vreemdeling gaat klagen over het feit dat hij nog zo dikwijls op kan gaan in de dingen van deze aarde. Hoewel hij weet dat het alles voorbij gaat. Hij kan er ook zo'n last van hebben. Kan hem ook zo bezet houden, ook in zijn gebedsleven. Gedachten zijn zomaar afgeleid. We zitten met andere gedachten in de kerk onder Gods woord. En dan denk ik aan het versje, was het niet de Genesteret die dat dichtte? Gij bad op ene berg alleen. En Jezu, ach, ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld zit mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. Dat versje gaat toch wel verder, maar in deze toon. Kent u daar ook iets van? Dat is de klacht van een vreemdeling. En waarom klaagt hij zo? Omdat hij iets gezien heeft van de schatten van dat koninkrijk. Omdat hij iets gezien heeft van de goedheid van God. Omdat hij iets geproefd heeft van de dienenswaardigheid van God. En wie is en wie blijft hij daar nu tegenover? Een vreemdeling klaagt zichzelf aan. Omdat hij een dwaas is en het wordt hem ook tot schuld. Tot schuld. Daar gaat de dichter in 119 ook niet overheen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En daarom ook het bidden. Het bidden om licht en het bidden om wijsheid. Hij gaat zijn hart niet vertrouwen. Dat is niet te vertrouwen. Eigen inzicht. Eigen verstand niet. Hij moet altijd de weg vragen. Zoals een vreemdeling in een vreemd land de weg moet vragen. En toch, hè, toch is dat zo'n rijk leven. Ik heb ook wel eens de weg gevraagd aan iemand. En die stuurde me die kant op. Moet je zussen, dan moet je zo. Ja, het was zeker een grap. Want het was helemaal daar. Maar als je nou aan de Heere de weg vraagt, hij wijst je altijd de goede weg. Hij zal je niet bedriegen, niet verleiden. Hij zal je eerlijk behandelen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Een vreemdeling is dan toch maar goed af. En dan heeft hij God nodig in allerlei dingen. Wat dit tijdelijk leven aangaat. Ja, maar die vreemdeling staat op de aarde. Veel dingen vragen zijn aandacht. Dit moet er geregeld worden en dat moet er georganiseerd worden. Hij staat dus met twee benen op de aarde. Dat is een vreemdeling zoals we hier in onze tekst tegenkomen. Een vreemdeling op de aarde. Hij gaat dus niet het klooster in. Geen zwevend leven leiden, Maar hij heeft hier een taak en hier een roeping. Maar juist daar waar God hem neerzet, daar krijgt hij God zo nodig. Voor zijn werk, zijn gezondheid, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. De taak die de Heere hem hier gegeven heeft. Maar wat in tijdelijk, stoffelijk opzicht waar is, is zeker ook in geestelijk opzicht waar. Hij heeft nodig Gods weg te leren kennen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij wordt een vreemdeling op de aarde, maar een vreemdeling bij God. Een burger van dat koninkrijk. En daarom gaat hij God als een leidsman kennen. En gaat hij leren te wandelen naar het woord. Het woord van God. Dat wordt zijn gids. En vandaar ook dat deze vreemdeling, als hij eenmaal vanuit de liefde van zijn hart gaat zingen over die reisgids, over het woord des Heren, niet meer ophouden kan. En daarom is het zo'n lange psalm geworden, begrijpt u? Een vreemdeling. Een vreemdeling die God nodig heeft. Het wordt ook steeds moeilijker vandaag de dag. Morgen hebben we daar ook al genoeg van gehoord. Om hier in onze maatschappij en in ons eigen land te staan, te werken, de roeping te vervullen, te leven. Wij met ons nageslacht. Omdat Nederland steeds meer van het woord des Heren afbuigt, wordt Gods kind steeds meer en meer vreemdeling. Omdat de aarde steeds meer zijn rechten op gaat eisen. En omdat de duivel weet dat hij een kleine tijd heeft en drukdoende is op de aarde. Daarom wordt het steeds moeilijker en benauwder voor een vreemdeling. Het valt niet mee als God zo'n vreemdeling roept om te getuigen in 's lands vergaderzalen. Dat valt niet mee. En het valt voor een vreemdeling steeds moeilijker zich te bewegen in het onderwijs of in de verpleging. En wat moet een vreemdeling antwoorden als een werkgever hem voorstelt dat hij ook op zondag de winkel wil open doen? En wat moet die ambtenaar van de burgerlijke stand als men besluit dat elke ambtenaar ook homoparen in het huwelijk moet bevestigen? Het wordt steeds moeilijker. En dan krijg je een neiging, daar is die vreemdeling ook niet vreemd van hoor, om te gaan vluchten, om het isolement op te zoeken, om achter een muur te gaan zitten. En toch is dat de weg niet. Lees onze tekst nog maar eens. Verberg uw geboden voor mij niet. Heere, spreek tot mij. Openbaar uzelf. Geef me licht. Geef me wijsheid. Geef me alles wat ik nodig heb. In die omstandigheden, hoe moeilijk het ook wordt. En als dat betekent een weg die tegen vlees en bloed ingaat, en dan is dat een weg die Gods woord mij wijst. Hoe moeilijk wordt het dan? Ja, er is een ander gevaar, een groter gevaar, en dat is dit. Dat we in plaats van vluchten, wegvluchten, het isolement zoeken, proberen mee te leven, mee te doen, toe te geven, een compromis te sluiten, water bij de wijn te doen. Of om het maar gelijk in één woord te zeggen, een beetje werelds te worden. Maar wie dat besluit, kent zijn eigen hart en ook de wereld niet. Want de wereld is niet zo gauw tevreden. De wereld wil ons hele hart. En de duivel wil ons hele leven. Wereldgezindheid, geliefden, vormt een van de grootste gevaren in deze tijd. Zeker. Wereldgezindheid. Bang zijn voor eigen hachje, eigen eer. Vrees voor degradatie in plaats van promotie. Maar door zo te leven wordt niet alleen de kerk steeds wereldser, maar de wereld wordt ook steeds wereldser. Kan dat dan? Ja, dat kan door toedoen van de kerk. Waar is dan in de wereld het getuigenis? Waar wordt er nog dan goed van God gesproken? Waar wordt er nog in de liefde gewaarschuwd? Waar wordt er dan nog reclame gemaakt voor de kerk? En de wereld komt echt nog wel eens een kerkmens tegen, die zijn er nog wel. Maar komen ze ook nog wel eens een vreemdeling op de aarde tegen? Een vreemdeling op de aarde. Die spreekt vanuit een heel andere gedachtegang, vanuit een heel andere wereld in deze wereld. Die mag getuigen in alle lek en gebrek, maar het is altijd zo goed God is voor een slecht mens. En dat heeft de wereld nodig. Dat een vreemdeling gaat spreken. Dat een vreemdeling gaat getuigen. Als kerkmensen werelds leven, dan wordt de kerk steeds zwakker en de wereld steeds sterker. Hoe nodig is het dan, zoals we vanmorgen hebben gehoord, dat de Heere werkt? Ben u er ook wel eens bang voor dat de Heere denkt, nou, ik zal Nederland niet maar eens verlaten? Waarom zou de Heere dat niet kunnen doen en waarom zou de Heere dat niet willen doen? Wij lopen toch ook weg waar het ons niet bevalt? En God is te rein, te heilig van ogen en dat hij het kwade zou zien. En God ziet alles en God hoort alles en God weet alles. En wij denken dat we al veel weten. Het zou naar recht zijn, nietwaar, als God ons de rug toekeerde. Zoals wij het bij hem doen. Is het ook uw gebed, Heere, verlaat ons toch alstublieft niet. Dat zou het ergste zijn. Ja, wij moeten, en daar kan ik dan verder nog niet op ingaan, in ons dagelijks leven, de plaats waar de Heer ons gesteld heeft, vragen naar de Heer en zijn sterkte. Dat is de weg die Gods woord ons wijst. Zodat we met alle vragen en alle moeite die er in ons dagelijks leven op ons afkomen, de weg naar de Heer mogen gaan. Verberg uw geboden, verberg uw woord. Het licht van uw woord voor mij niet. En zo moet de vreemdeling de voetstappen van de Heer Jezus drukken. De Heer Jezus, die op aarde is geweest en niet herkend is en niet erkend is, niet gekend werd, die juist ontkend werd, verworpen werd. Hij is de vreemdeling op aarde geweest. En dat brengt mij bij een tweede en een laatste gedeelte. De Heer Jezus heeft meer vijandschap ondervonden dat in een godsdienstig jasje op hem afkwam dan in een wereldsjasje. En ik denk, ik weet het wel zeker, dat dat vandaag de dag nog zo is. Vijandschap binnen de kerk. Ja, die vreemdeling, die kan zich soms ook zo'n vreemdeling in de kerk voelen. En dat is erg hoor. Dat is eigenlijk nog erger. Dat maakt je soms zo eenzaam. Er is in de kerk aan de ene kant een dode orthodoxie. Als een gevaar voor het eenvoudige christelijke bevindelijke leven in de vreze des Heren. En hoe vaak botst een vreemdeling niet tegen de zulken op. Tegen starheid en tegen wetticisme. tegen een oordelen en een veroordelen. De godsdienst kan keihard zijn. Een bepaald soort vroomheid, maar toch met een hardheid en met een wantrouwen jegens geestelijk leven in een ander. Die dat gauw afdoen met het gaat zomaar niet en een mens leert eerst dat, eerst dit en eerst dat. Ja, dan denkt die vreemdeling wel eens, zou ik het soms te licht opvatten? Hij kan erdoor in verwarring komen. Maar die vreemdeling wordt er altijd door naar God gedreven. Verberg uw geboden voor mij niet, Heere. Ik kom in de kerk ook mensen tegen die het altijd hebben. En die altijd gelovig zijn. En die kunnen ook allerlei verwarring veroorzaken in het hart van de vreemdeling. Je komt ze in de kerk bij bosjes tegen. God is hun vader en Jezus is hun vriend en ze kunnen altijd geloven. En als je spreekt van aanvechtingen, van bestrijding, kijken ze je met grote ogen aan alsof ze water zien branden. En dan komen ze je nog met teksten bestoken ook, dat je moet geloven en je moet op de Heere vertrouwen. Ja, dat had je tegen Thomas moeten zeggen in die week. Man, je moet geloven. Ja. En die mensen die zorgen voor verwarring, zou ik het soms niet te zwaar opvatten. En het drijft hem weer tot de Heere, verberg uw geboden voor mij niet. Dan heb je ook een hoop mensen in de kerken die leven als de wereld. Die zijn gewoon werelds. Ze gaan wel naar de kerk, ze zitten zelfs naast je in de kerk. Maar je kunt niet met ze praten. Nee. Wel over van alles en nog wat, behalve over dat ene. Geestelijke dingen moet je niet aankomen. En een levensstijl, overschrikkelijk die levensstijl. Ja, dat kan zo'n vreemdeling wel eens eenzaam maken. Zie ik het nou zo benauwd en zie ik het nou zo verkeerd? Die mensen gaan toch ook naar de kerk en... Ja, ze gaan ook naar de kerk. En ze zingen ook een psalmen. En die vrouw die gaat toch ook aan het avondmaal, ja. Ja, dat kan voor verwarring zorgen. Leven... Van een vreemdeling in de kerk kan eenzaam zijn. Ook op kerkelijke vergaderingen. Dat je soms denkt, waar ben ik terecht gekomen? Is het mijn kerk nog wel? Maar. Zo'n vreemdeling. Dat heb ik al gezegd, hè. Is toch de gelukkigste mens op de wereld. Want hij kent vreugden die een ander niet kent. Zo'n vreemdeling, je kunt er toch jaloers op zijn. Zo'n vreemdeling kent ook zijn vreugde. Ja, hij heeft ook zijn blijdschap. Daarvan zingt Psalm 119 immers ook. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest. Ten tijde mijn vreemdelingschappen. Hoe kunnen ze zich vermaken onder de prediking? Hoe lief krijgen ze Gods huis? Hoe kunnen ze opgaan met verlangen in hun hart? Niet altijd zo hoor. Ja, maar ze hebben het wel. Heere, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren, spreek tot uw knecht. Wat kunnen ze zich vermaken in Gods huis? Eén dag in Gods voorhoven is hem beter dan 1000 elders. Dat is de ervaring van hun hart. Als ze daar zitten en ze horen hun naam noemen. En hun wordt gepredikt wie hij is. Dat wordt hun grote verlangen. Dat ik hem mag kennen, wie is hij toch? Ze willen van hem horen. Hoe krijg ik er deel aan? Wat een heilig zielsgenoegen, als ze nog mogen geloven dat de Heere ook van hen af weet. En dat de wereld wel denkt dat je gek bent. En dat ze de kerk hun hoofd wel eens over je schudden. Maar dat je dan toch mag weten Gods gunst te mogen ervaren. En wat zo'n vreemdeling ook heeft, hij krijgt echte vrienden. Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Ja, je krijgt echte vrienden en dat heeft zo'n vreemdeling echt wel nodig. Want het kan wel gebeuren dat hij onder zijn eigen dak en in zijn eigen huis zich eenzaam voelt. En zelfs in je huwelijk kun je eenzaam voelen, omdat de ander je toch ten diepste niet verstaat. En dan, ja, dan kan eigen soms vreemd worden. En vreemd eigen. En wat is het een genot als je een zuchter, een tobber tegenkomt die dezelfde taal spreekt die jij spreekt. Je kunt elkaar verstaan. Je hebt één woord gehoord en je zegt, die man begrijp ik. Die man versta ik. Die vrouw, daar ben ik één mee. Samensprekingen op allerlei niveaus zijn niet nodig om te kijken of we elkaar kunnen begrijpen of hoe ver of hoe dicht we bij elkaar vandaan zijn. Nee, zo'n vreemdeling, hij ontmoet een ander en hun harten vloeien in één. Wat een blijdschap. Als je zo iemand mag tegenkomen, dan voel je de ware eenheid. Daar heeft de Heer Jezus het over in Johannes 17. Over die eenheid. Maar het valt niet mee hoor, om een vreemdeling te zijn. Het valt toch niet mee. En toch zou ik niet willen ruilen. Laten de vreemdelingen onder ons ook eens wat zeggen. Zou u willen ruilen? Zou u dat leven dat u nu leidt in willen wisselen voor een leven zoals de buren dat hebben? Ja, zo'n vreemdeling, hij krijgt hoop, verwachting, verlangen. En dat is iets wat ze op aarde niet kennen hoor. Jawel, ze hebben de mond er wel van vol. Dat de wereld ooit beter zou worden, maar dat is een vergissing. De wereld wordt alleen maar slechter. En de wereld ligt op sterven en de wereld zal vergaan. De hoop waar ze in de wereld over hebben, dat is een ijdele hoop. Een spinnenkoppenhoop. Maar een vreemdeling heeft een ware hoop. Niet dat deze wereld beter zou worden of dat hij zelf beter zou worden of iets dergelijks. Maar hij heeft zijn hoop gegrond in het woord van God. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij heeft uitzicht. Hij heeft een God die hem trok uit de duisternis. En die God kent hij daaraan dat hij blijft trekken. De aarde gaat zijn aantrekkingskracht verliezen. En de hemel gaat zijn aantrekkingskracht winnen. Steeds. Meer en meer. Ja, en dan zo'n vreemdeling. Hij doet als Daniel echt wel eens het venster open hoor. En kijkt met verlangen en heimwee naar de verre horizon. Want hij voelt zich toch op deze aarde niet thuis. Nee. Zijn wandel is in de hemelen. God trekt hem. Hij trekt op God aan. O God, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Vreemdeling heeft een vaderland, een vaderhuis, een thuis, een toekomst. Brutalen hebben de ganse wereld, maar Gods volk zal de aarde beërven. En dat is zo groot. Zij worden geleid door woord en geest. Zij worden door de Heere bemoedigd om te hopen, te verwachten. Het wordt alles goed, het komt goed, het gaat de goede kant uit. En dat is een hoop die de wereld niet heeft. Ik kom van deze aarde af. Ik kom van die vreemdelingschap af. Ik kom niet zal beschamen. In die hoop leven zij. In die hoop leggen ze straks hun moederhoofd neer. Want het pad gaat dwars door de wereld. Rondwegen zijn er niet. Wat dat betreft, recht door de wereld moet je gaan. En je kunt er zo moe van worden. En de duivel zit die stil. En je kunt hem ook zo gruwelijk zat worden, de duivel. Maar erger dan die twee is mijn eigen boze hart. Daar kom ik ook vanaf. Nooit meer ronddwalen als een schaap dat de herder uit het zicht heeft verloren. In die hoop leven, in die hoop sterven, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Wij zingen ook uit deze psalm. Het is fijn om elkaar op deze dag te ontmoeten. We moeten straks weer uiteen. Straks komen al die vreemdelingen thuis en hebben ze voor eeuwig ontmoetingsdag. En ik hoop dat we elkaar daar mogen ontmoeten, gemeente. Psalm 119, 10 en 32. 10 en 32. En er wordt ook gecollecteerd weer. Thank you.
Ik wilde met u een gedeelte lezen uit de profetieën van Joël, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 12 tot en met 17. Joël 2, de versen 12 tot en met 17. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den Heere uw God. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen: spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen: waar is hun liedergod? Wij leven, geliefden, in een land en te midden van een volk waar heel wat afgoderij wordt bedreven. Bijzonder de omstandigheden die wij nu beleven maken ons dat duidelijk. Want als wij de berichtgeving in de kranten volgen, dan kan het ons niet ontgaan dat er op het altaar van de economie het invoeren in andere landen van ons vlees en andere producten die daarmee samenhangen, heel veel gezonde dieren opgeofferd worden. Dat getuigt van afgodendienst. Er wordt niet gevraagd: wat zou de wil des Heren in dit alles zijn? Er wordt gerekend en op grond van financieel voor- of nadeel worden er zeer ingrijpende beslissingen genomen. En ik meen toch wel te mogen zeggen: beslissingen die niet stroken met de inhoud van Gods woord. Maar Wanneer wij daar vanmiddag in dit slotwoord even de aandacht voor vragen, moeten we maar niet denken dat wij vrij uitgaan. We zijn toch allen van nature afgodendienaren. Heeft de welvaart en de rijkdom ons ook niet in haar greep? Hoe velen buigen ook onder ons niet neer voor de mammon? Het is een wonder als je in beginsel van de afgodendienst verlost mag zijn. Die vreemdelingen die daarin mogen delen, zullen zich echt niet verheffen boven anderen die nog steeds buigen voor de afgoden. Want dat hebben ze zelf ook gedaan. En het is terecht gezegd, hoe komt het dat daar verandering in gekomen is? Dat komt echt niet bij de mens vandaan. Dat komt bij God vandaan. Dat komt bij Christus vandaan. Wiens lijden en sterven, maar ook wiens opstanding wij overdacht mogen hebben. Van die opstanding wordt er toch beleden dat Gods kinderen door zijn kracht opgewekt zijn tot een nieuw leven. Een leven dat uitkomt door het zich losmaken en losgemaakt worden van de afgoden van deze tijd. En in waarheid mogen buigen voor God. De Heere volvoert zijn welbehagen, maar hij gebruikt daartoe wel instrumenten. Het zou groot zijn, geliefden, als ook deze ontmoetingsdagen daaraan dienstbaar zouden mogen zijn. Dat er zouden zijn die ontdekt worden aan hun afgodische bestaan. Dat ze het eerlijk zouden zeggen, o God, ik zit ook zo vast aan mijn geld en aan mijn rijkdom. Ik ben niet beter dan al die andere mensen in ons vaderland die zich alleen maar door het geld en de welvaart laten leiden in datgene wat zij doen en beslissen. Maar zoudt gij mij en anderen daarvan los willen maken? En wat zou het ook groot zijn als deze ontmoetingsdagen eraan bij zouden dragen al meer tot een vreemdeling te worden, ook al meer bedroefd te zijn over de overtreding van Gods geboden, gelijk we dat vanmorgen gehoord hebben, en ook uit te zien naar de werking van Gods geest en de doorwerking van Gods geest in de kerken en ook in ons land en onder ons volk. Wanneer wij dat alles in ogenschouw nemen, wat zou er dan jong en oud in onze tijd nodig zijn? Misschien kunt u het antwoord wel geven als u aandachtig hebt meegelezen dat schriftgedeelte wat ik u voorlas. Wat hebben we nodig? Bekering. Waarachtige bekering. En daar wilde ik in het kort uw aandacht voor vragen. Die enkele woorden die er staan in het 12e vers van Joël 2. Bekeert u tot mij. Een goddelijke oproep tot bekering. Die goddelijke oproep klinkt, en dat is de eerste zaak waar we even uw aandacht willen vragen, onder een benarde toestand. stand. De profeet Joël moest deze woorden van Gods wegen uitspreken. Hij heeft het niet gezegd in zijn dagen dat er nog wel wat meeviel en dat er hier en daar wat bijgeschaafd zou moeten worden, verbeterd zou moeten worden. Bekeert u tot mij. En als die woorden klinken, dan betekent dat toch allereerst, u hebt zich van mij afgekeerd. U hebt zich van mij losgemaakt. U bent neergebogen voor de afgoden. U hebt mij niet gediend. Mijn wetten niet gehoorzaamd, maar zoals wij vanmorgen hoorden, mijn wetten verbroken. En nu hoop ik, geliefden, dat dat ook uw persoonlijke belijdenis geworden is. Ik heb uw wetten verbroken. Want als God het wonder van de waarachtige bekering gaat werken, wordt dat toch altijd de werkelijkheid. Dan heb ik nog nooit een kind van God gesproken die zei, ik heb gedaan wat de Heere van me vraagt. Ik heb al zijn geboden onderhouden. De buitenkant kan wel netjes zijn, maar van binnen deugt het niet. Als de geestelijkheid van de wet gaat spreken, dat wil zeggen, als de wet in haar volle rijkwijde, inhoud en draagkracht naar voren komt, dan gaan we zien een overtreder van al Gods geboden te zijn. Dan hebben niet alleen zij die regeringsverantwoordelijkheid dragen in Nederland bekering nodig. En niet alleen maar thuis en daklozen en verslaafden hebben bekering nodig. Of uw buurman die nooit naar de kerk gaat. Maar dan hebben we ook als keurig kerkmens, als bezoeker van onze ontmoetingsdagen, bekering nodig. En nu spreekt de profeet Joël deze zaak uit, deze woorden uit, terwijl de plagen en de slagen Gods gekomen zijn. We tippen één zaak aan, het vierde vers van het eerste hoofdstuk. De Heer heeft gesproken in het rijk der natuur. Daar zijn plagen gekomen, misoogst en gebrek is het gevolg geweest. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waar doet ons dat aan denken, jongens en meisjes? Dat doet ons denken aan de plagen in Egypte. Zijn die plagen zomaar gekomen? Nee. Zelfs de Egyptische tovenaars moesten en mochten Gods hand daarin zien. En zo is het ook hier. De profeet Joël laat het horen, Gods hand is in al deze zaken. Zou het vandaag ook niet gelden? Er is al heel veel gebeurd in ons vaderland. Varkenspest enkele jaren geleden. BSE pas nog weer een nieuw geval. En mond- en klauwzeer. Zullen we er niet aan voorbij leven? Het zijn roepstemmen. Het zijn waarschuwingen van 's hemels wegen. Tegen al de zonden die bedreven worden. Tegen al de gruwelijkheden die door een heilig en alwetend God worden waargenomen. Het is vanmorgen gezegd en terecht. We zijn verder weg dan Sodom en Gomorra. De roepstemmende waarschuwingen van Gods wegen gaan nog uit. De Heere spreekt. Hij spreekt niet alleen door zijn woord en in de verkondiging van zijn woord. Hij spreekt ook in al datgene wat er plaatsvindt in de dierenwereld. Hij spreekt ook in uw en mijn persoonlijke leven. Als een mensenkind ziek wordt. Als we ervan horen of lezen dat deze of gene plotseling uit het leven is weggenomen. Zijn dat geen roepstemmen? Als het ons tegen zit. Als de Heere ons onze afgoden gaat ontnemen. Als er geblazen wordt in de rijkdom die wij vergaderd hebben. Of als we denken het zou wel eens sterven kunnen worden. En wat heb ik dan aan mijn geld? Zou het niet het spreken God zijn? Zouden we niet moeten vragen, geliefde heren, dat ik uw stem toch werkelijk horen mag? Want het luisteren naar Gods stem zijn we kwijtgeraakt. Dat zien we in ons vader, of wie spreekt er over de vinger van God? Toch niemand, bijna niemand. Wie ziet de hand Gods in alle dingen die gebeuren? En hoe is het in het kerkelijke leven? Hoe is het onder ons? Zou dan niet moeten vragen, Heere, open mijn oor. En open mijn hart, opdat ik uw woorden, uw stem mag horen. Dat ik er werkelijk van doordrongen mag zijn wat u zegt in uw woord, bekeer u tot mij. Dat is een billijke eis. Dat is het tweede, waar ik uw aandacht voor zou willen vragen. Bekeer u tot mij. Wanneer we uitgaan van de hoorders ten tijde van Joël, moeten we denken aan de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Zij waren door God gebracht in een land vloeiende van melk en honing. Maar dat niet alleen. Ook in een land waar de Heere zijn heiligdom gevestigd had. Waar de offer, tabernakel en tempeldienst werd aangetroffen. Met dat volk in dat land wilde de Heere bijzondere bemoeienis hebben. Dus niet alleen in natuurlijk opzicht een rijk bevoorrecht land, maar ook geestelijk. En u voelt het misschien, nu gaan we die lijn doortrekken naar ons vaderland. Ook rijk bevoorrecht of niet soms. Heeft de Heer het Romeinse juk niet verbroken ten tijde van de 80-jarige oorlog? Het wonderwerk der reformatie is hier niet uitgeroeid. Zoals dat in sommige landen, Spanje bijvoorbeeld, bijna wel het geval is geweest. Zijn we dan niet rijk bevoorrecht? Er zijn goede boeken te over uit het verleden en in het heden. Maar bovenal Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat is een gave van God dat we dat woord mogen hebben. Dat er nog zoveel kerkgebouwen zijn mogen waar de waarheid wordt gebracht. Een bevoorrecht land. En als we kijken naar rijkdom en welvaart, hebben we ook niets te klagen. Dan was het ten tijde van Joël erger wat de natuurrampen betreft, dan de situatie in onze dagen. Alleszins reden om de Heere te dienen, om hem te vrezen. En hoe was het in de tijd van Joël? En hoe is het in onze dagen? Velen die zich niets aan de Heere en aan zijn woord gelegen laten liggen. Of mag er bij u anders zijn, bij jou anders zijn. Dat je werkelijk iets hebt mogen zien van de onuitsprekelijke goedheid van God. Dat hij eten en drinken in overvloed geeft. Gezondheid. Ouders die voor je zorgen. Een opleiding die gevolgd kan worden. Er is o zoveel wat we dagelijks uit zijn hand ontvangen. Maar dat niet alleen. Ook gebracht onder Gods woord. Onder de prediking der waarheid. Onder die eis van wedergeboorte en waarachtige bekering. Het teken en zegel van het genadeverbond aan het voorhoofd. Waarin de Heer het bijzonder uitspreekt recht te hebben op alle krachten van ziel en lichaam beide. Is dat niet overvloedig reden om de Heer te dienen? Om niet neer te buigen voor de afgoden van deze tijd. En u hebt het vanmiddag kunnen horen. Wie toch voor de afgoden blijven buigen, zijn niet werkelijk gelukkig. Alleen die vreemdelingen, ook al voelen zij zich vaak ongelukkig, ongelukkig vanwege de zonde. En ongelukkig vanwege die vuile bron wel van wanbedrijven. Die ze nog altijd met zich om blijven dragen. Toch gelukkig en een wonderlijke vreugde in God. Door Christus. Die het wonder van de waarachtige bekering voor deze vreemdelingen verworven heeft. En welke diepe weg heeft hij willen en moeten gaan. Die weg mocht overdacht worden in de lijdensweken. Hebt u het gevraagd? Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Hebben we het mogen zien door het werk des geestes in ons hart. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Door mijn overtredingen zijn lijdensbeker gevuld. En dan, o wonder, die lijdensbeker niet weggestoten, maar tot de laatste druppel toe geledigd. Het is volbracht. Er is volkomen betaald voor al de zonden en al de ongerechtigheden van Gods kinderen. En Christus opgestaan uit het graf, ten hemel gevaren, zittende ter rechterhand Gods. En daar vandaan volvoert hij het welbehagen van God. Werkt en schenkt hij dat wonder van de waarachtige bekering. Bekeert u tot mij. Een billijke eis. God heeft recht op ieders hart en op ieders leven. Als dat recht gaat spreken, dan ziet een mensenkind dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn nageslacht. Ook voor zijn medekerkleden. Ook voor de inwoners van de plaats waar hij verblijven mag. Ja, dan zou hij zo graag zien dat er nog velen toegebracht zouden worden. Dat er nog velen tot vreemdeling gemaakt zouden worden. Die zich op Gods tijd zouden mogen verheugen in die zaligheid. Uitgedacht door God, verworven door Jezus Christus, waarvan de voorsmaken geschonken worden in dit leven en eenmaal de volle werkelijkheid ten deel zal mogen vallen in het koninkrijk der heerlijkheid. Bekeert u tot mij. Dat is bij die God die er alles heeft voor overgehad om dat wonder der waarachtige bekering te verwerven. Zijn enig geboren zoon daartoe gegeven, kunt u klein krijgen. Wat zouden wij voor vijanden over hebben? God heeft voor vijanden zijn enig geboren zoon gegeven. Gegeven tot in de kruisdood toe. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. De zaligheid duur verworven. De Heere roept op hem te zoeken, terwijl we nog zijn in het heden der genade. Want er staat niet dat de prachtige bekering onmogelijk is, nee. De Heere roept daartoe op mede ook, door de tijdsomstandigheden die wij beleven, bekeert u tot mij. En die bekering omvat alles. We kunnen dat niet uitwerken in dit ogenblik. We hebben het u wel voorgelezen. Het gaat hier om een gedeeld hart. Om driekwart hart, nee. Met uw ganse hart. En met vasten. Wat is vasten? Niet alleen maar niet eten en drinken. Maar vasten, dat wil zeggen vasten van de zonden. Zich van harte mogen afkeren van alle ongerechtigheden. En met droefheid en geween uitgedreven te worden tot God. Die toch vanuit de hoge met welgevallen neerziet op hen. Die in gebrokenheid van hart en verslagenheid van geest voor hem neerbuigen met geween. Dat is dus geen achterhaalde zaak. Die droefheid over de zonde naar God, hebt u dat boekje gelezen van professor Wisse? We lezen vaak zo weinig. Of we lezen hele vluchtige dingen. Maar gedegen werken worden vrees ik al minder gelezen. Droefheid. Niet over de gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. Al zou de zonde nooit gestraft worden, weet u wat zo'n pijn doet? Dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Als een kind tegen zijn vader heel lelijk heeft gedaan, doet dat pijn. Waarom? Omdat dat kind van die vader houdt. En zo is nu ook in de verhouding tot God. Waar de liefde Gods is uitgestort, is er liefdesmart over de zonde een kenmerk van het waarachtige geestelijke leven. Ik wil ook niet ieder van weten vandaag van kenmerken. Maar Gods woord noemt ons wel kenmerken, onder meer deze droefheid geween en met rouw klagen. En niet alleen een zaak van de buitenkant, de waarachtige bekering scheurt uw hart en niet uw klederen. Uitwendig kan een mens ons veel misbaar maken. Maar hoe is het in de binnenkamer? De mens is ook geestelijk die hij is in de eenzaamheid, hoor. Een mens kan heel wat voorwenden. Een ander kan er heel wat van denken. Maar het komt er maar op aan wat God van ons ziet en weet. En hoe hij over u en mij zal oordelen. Bekeert u tot den Heere uw God. En dan staat daar nog de betuigde barmhartigheid van God bij. Dat is het laatste wat we willen aanstippen. God is niet alleen rechtvaardig. Niet alleen heilig. Maar zo staat hij, hij is genadig en barmhartig. En dat in volmaaktheid. Langmoedig. En groot van goedertierenheid. En berouwhebbende over het kwade. De Heere ziet graag dat zondaren in de beleving van zonde en schuld voor hem neerbuigen. Want dan ziet hij zijn eigen werk. En dan betoont hij het ook. Niet alleen de alwetende te zijn. Die zondaar overal gezien heeft, want dat wordt dan beleefd, hoor. Dan gaat je geheugen spreken. Toen ben ik daar geweest. Toen heb ik dat gedaan. Die roepstem heb ik langs me heen laten gaan. Dat gebed van Gods kind. Ik heb er niet voor willen vallen. Ik heb het in de wind geslagen. Wat een zonden, wat een ongerechtigheden. En die zonden kan zo'n zondaar nooit meer ongedaan maken. Al wat hij zou aanwenden om die hemelhoge schuld te betalen, kan niet voldoen. Als de Heere komt en als de Heere laat zien dat hij een volkomen betaling eist, dan kun je echt niet betalen met die vreugde die de pelgrims mogen kennen. En ook niet betalen met de tranen die vergoten worden. Ja, maar dominee, ze zijn er toch al, ja zeker. Die vreugde is er hoor. Dan zijn ze verblijd op te mogen gaan naar Gods huis. En ik hoop dat u dat morgen ook mag hebben of opnieuw mag hebben. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En zoete tranen van verwonderen kunnen soms in het hart geschreid worden. En ook tranen van schuldbeleving. Maar je kunt er niet mee betalen. De Heere wijkt erop aan dat een verloren mensenkind oog mag krijgen voor het werk van die grote behouder des levens. Dat ligt ook in die naam Heere opgesloten. Hij volvoert zijn beloften. Hij heeft naar zijn eigen beloften en de profetieën van het Oude Testament zijn enige geboren zoon gegeven. En wat is het dan rijk als het spreken mag in de ziel. En als daar zo'n ruimte in gezien mag, zo'n ruimte van zalig worden voor een arme verloren zondaar die failliet is en die niets meer heeft overgehouden. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat doet te meer buigen vanwege die grote gave Gods die de Heere heeft gegeven. Opdat er zaligheid zou zijn. Dat doet me meer vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat doet me meer het vreemdelingschap beleven. Wat hij dan ook kosten zou. Welke hoon, welke smaad over Gods kinderen ook uitgegoten zou worden. Dan zijn ze toch gelukkig. Gelukkig in God door Christus. En de Heere vertroost hen in hun geween met deze woorden. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Wat hebben we nodig? Bekering. En niet alleen in de zin van dagelijkse bekering. Daar moet je altijd goed op letten als het gaat om samensprekingen. Om daar nog eens iets van te zeggen. Samensprekingen met andere kerken. Dan kan dat woord bekering wel vallen, maar dat wordt niet bedoeld de allereerste bekering. De levendmaking wel, nee. De dagelijkse bekering, al meer bekeerd worden. Het is zelfs voorgekomen in het gesprek met een andere kerk dat gezegd werd: je mag je kinderen niet leren vragen om een nieuw hart. Ja, daar zijn we misschien verbaasd van, maar het is zo. En waarom niet? Dan zou je God beledigen, want dat hebben ze al, ze zijn toch gedoopt? Ze behoren toch tot het verbond? De Heere bewaren ons voor zo'n leer. En hij doet blijven bij de noodzaak van wedergeboorte en waarachtige bekering. Als we nog onbekeerd zijn, geliefden, laten we de middelen biddend mogen gebruiken. Heere, wil mij bekeren. En als we het wonder van de bekering mogen kennen, en we zien dat anderen nog onbekeerd zijn, Heere, breid uw koninkrijk ook onder en uit. Wil uw geest over hen geven en in hen werken door uw geest tot waarachtige levensvernieuwing en bekering, dat de vrezen van uw naam gezien zou mogen worden. En voor zichzelf, wat bidden Gods kinderen voor zichzelf? Zouden ze ooit boven dat gebed uitkomen: Heere, bekeer mij. Hier nooit afbekeerd in dit leven, altijd nog dat oude bestaan. Maar, en dat kan hun blijdschap wel eens zijn, wat een rijk en blij vooruitzicht mag er zijn. Eenmaal de volmaakte zaligheid. Maar hier, altijd nog reden tot tranen van droefheid, tot belijdenis van zonde en schuld. En zeker in de tijdsomstandigheden die we beleven, reden om te zingen wat we samen gaan zingen, het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het vierde vers van Psalm 79. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons, gekomen aan het einde van deze ontmoetingsdag, u te erkennen voor al het goede dat u ons deed toekomen. Uw woord mocht door meerdere sprekers worden uitgedragen. Er mochten gesprekken zijn in de pauze met elkaar. Alles hebt gij waargenomen. Wat is het goed dat gij ons dat nog geeft. We kunnen er geen recht op laten gelden en geen aanspraak op maken. Enkels de komende zondag zal die mag aanbreken in het opgaan, in het luisteren, in het uitdragen van uw woord of het lezen van uw woord. Achtervolg alles met uw zegen en gedenk ook ons arme, al dieper wegzinkende vaderland kon het zijn. wil nog wonderen werken, dat die stemmen die gij uitzendt, gehoord en ter harte genomen mogen worden, bekeert u tot mij. Bekeert u van de afgoden af, om's wil uit genade alleen. Amen. Aan het einde gekomen van deze ontmoetingsdag wil ik u allen hartelijk dank zeggen voor uw meeleven, voor uw komen. Ik hoop dat datgene wat we gehoord hebben rijke vrucht mag afwerpen in harten en levens van jong en oud. Dat deze dagen nog van betekenis zouden mogen zijn. Ook de kerkraad van de kerk hier ter plaatse, de Christenmiddelkerk Kerk van Werkendam, dus van harte dank voor alles wat zij vandaag hebben mogen doen. Zegen toe, bijzonder ook op zijn dag in spreken, lezen.